Op 29 oktober gaat Nederland naar de stembus. Politici zijn in de dagen en weken daarvoor niet van de buis te slaan. In deze podcast, Politici in het Wild, gaan we voorbij de one-liner. We willen een oase van rust zijn, midden in de hectiek van de campagne. We komen op adem in de natuur en gaan op zoek naar de mens achter de politicus. Wat gebeurt er als je politici uit de Haagse jungle naar de echte natuur haalt? Welke onverwachte kanten komen er boven? Waar dromen ze van? En wat houdt ze echt wakker?
Ik ben Jelle de Jong, directeur van het Wereld Natuurfonds.
Als kind groeide ik op in Friesland, tussen de slootjes, het gezang van de kieviet en de grutto. En na een loopbaan in het bedrijfsleven leidde mijn groene hart me uiteindelijk naar deze prachtige organisatie. Want we zijn onderdeel van de natuur. En we kunnen niet zonder natuur. Met het Wereld Natuurfonds knok ik iedere dag voor de verbinding tussen hoofd en hart, voor de natuur, voor onze kinderen, maar uiteindelijk voor alle mensen op deze planeet.
En ik ben Dirk Boswijk, kandidaat Kamerlid voor het CDA op nummer 3. En ik hoop vooral dat natuur niet meer een bijzaak is, maar een fundamenteel onderdeel van al het beleid wat wij in Den Haag gaan maken.
Dankjewel voor je komst naar Zeist op deze prachtige najaarsdag. Met een zonnetje tussen de bomen door, tussen de beuken. En we werden al een beetje met eikels bekogeld. We zien hier wat paddenstoelen. En dankjewel dat je met ons deze wandeling wilt maken. We zijn natuurlijk ook erg benieuwd naar, ja, wie ben jij? En kan je eens vertellen van, welk nest kom je uit? Hoe ben je opgegroeid? En was daar ook natuur?
Ja. Nou ja, Dirk Boswijk, ben opgegroeid in Wilnis. Dat is onder de rook van Amsterdam. Maar wel echt in het groene hart. Dus ik herinner mij in mijn vroegste kinderjaren dat wij ook heel veel gingen kamperen. Altijd in de Lage Vuurs onder andere, niet hier ver vandaan.
Ja.
Dus de natuur was in die zin ook dichtbij. Ik kom uit een agrarische familie. Veel ooms en tantes die op een boerderij woonden en werkten. Mijn moeder kwam van de boerderij, dus we waren ook veel op de boerderij.
Zelf nooit ambities in die richting gehad?
Nee, eerlijk gezegd niet. Nee. Ik vond het fantastisch om daar in een hooiberg allemaal hutten te bouwen. Maar nooit de drang gehad dat ik dacht van ik wil dat ook worden.
Ja.
Maar ik vond het wel, ja goed, kamperen in het land, pikken donker en het sterrenhemel boven. Ja, dat zijn wel herinneringen die ik erg koester.
Ja.
Nu zelf vader van 3 dochters, 10, 8 en 1,5. En geregeld zetten wij ook een tent op in de tuin. Wij wonen zelf in Kokenge, dat is een gehuchtje verderop.
Ja.
Maar ook ja, echt helemaal buiten in de natuur. Veel water om ons huis, dus wij zijn ofwel in de winter aan het schaatsen of in de zomer aan het zwemmen daar.
Ja.
En ja, ik heb 3 dochters die allemaal grote dierenvriend zijn. Dus dat is, dat natuur speelt een hele belangrijke rol ook in ons leven. En moet ik niet vergeten. Ik was vroeger lid van jullie en toen kreeg ik de tamtam. Of is het tamtam heet
tam-tam,
dat geloof ik?
Ja.
Ja, dus
voor de Rangers.
Ja, ongelooflijk. Dus dat, ja. Dat bedenk ik me nu eigenlijk, nu ik het zeg.
Fantastisch.
Dat is mijn link. En ja, ik ben echt overtuigd dat natuur echt fundamenteel is voor in ieder geval het kunnen leven hier op aarde en het kunnen functioneren. Ik merk dat in ieder geval zelf heel erg. Ik werk natuurlijk in Den Haag in een betonnen gebouw, de Tweede Kamer. En dan ben ik altijd heel blij als ik dan weer thuis kom en dan weer de natuur om me heen zit. Het is toch een stuk ontspanning en dat heeft een mens toch gewoon nodig.
Ja, fantastisch om zo lekker buiten te wonen. En ja, ik groeide zelf ook op de boerderij op. Toen ik geboren werd op de boerderij, net buiten het stadje Eilst, had het gevroren en dat was een gelukkie, want het hele land was overstroomd. Dus de mensen kwamen op de schaats naar het babytje Jelle kijken. En ja, ik heb altijd daar van het weideland genoten. En nu 4 prachtige kinderen. En dan merk ik ook dat ik soms ook weer door de ogen van die kinderen naar de natuur kan kijken.
Zeker.
En je dat ook?
Ja, het is sowieso de onbevangenheid van kinderen. Ik bedoel, als ik gewoon kijk naar mijn dochters, die weer of geen weer altijd buiten te vinden zijn. Dat gun je eigenlijk heel veel kinderen. Alleen de realiteit is natuurlijk dat veel kinderen in de stedelijke omgeving opgroeien. Waar ook in de stedenbouw niet heel veel rekening gehouden is met groen. Dat wordt gelukkig nu een stuk meer.
Ja.
Maar de realiteit is natuurlijk dat er veel bestaande steden en plaatsen zijn waar het nog onvoldoende is. En wat je ook dus meteen terugziet met klimaatverandering, dat het ook zo ontzettend heet kan worden in die stedelijke omgeving.
Ja.
En je zou toch willen dat we natuur uiteindelijk niet een apart postzegeltje in ons land laten zijn, maar veel meer integreren, ja, eigenlijk overal. Omdat je gewoon ziet, tenminste, ik ervaar dat zelf, dat het voor je gemoedstoestand zo belangrijk is dat je natuur en groen in je omgeving hebt.
Ja, nee, ik ben het er helemaal mee eens. Ik vind het heerlijk in steden, maar nog veel fijner als daar ook lekker veel groen omheen is. En ik weet ook van een periode toen ik bij IVN Natuureducatie werkte, dat er zo ongelooflijk veel wetenschappelijk onderzoek is wat laat zien dat het voor het ontwikkelend brein van kinderen zelfs heel belangrijk is om met natuur in contact te komen. Want daardoor blijven ze beter met zichzelf in contact en zijn ze socialer.
Ja.
Dat is heel bijzonder.
Ja, moet je nagaan. Hè? Kijk, en dat zie je natuurlijk niet terug in de Excel-sheet. Maar hoeveel ons dat aan zorgkosten enzovoort zou opleveren als je dat zou kunnen meerekenen, het belang van natuur, hoeveel stress enzovoort dat allemaal weg zou halen.
Ja.
Het is jammer dat je dat, het is wel een belangrijk gezegde, bedenk ik me nu van Robert Kennedy, die ooit heeft gezegd, ons bruto binnenlands product meet alles behalve datgene wat van waarde is.
Ja.
En dat zie je eigenlijk ook bij het belang van natuur. Dat we weten allemaal de voordelen die het oplevert, alleen we kunnen daar moeilijk een euro aan hangen en daardoor is het vaak alweer de kind van de rekening, helaas.
Ja. En ben jij ook iemand die in het buitenland graag de natuur opzoekt? Dan hou je dan van zee of van bergen? Of wat,
Nee, dan hou ik toch wel echt van bergen.
Ja.
Ik heb regelmatig als woordvoerder buitenlandse zaken dat ik naar een NAVO-vergadering in Washington moet. En dan ga ik vaak een dag eerder. En dan ga ik naar Shenandoah National Park.
Wow.
En wat ik daar heel mooi aan vind, als je daar rondloopt, dan heb je het idee dat je de eerste persoon bent die daar überhaupt komt. Maar er zijn plekken in dat nationale park waar je nog ruïnes vindt van dorpen. Waar uiteindelijk in begin 1900 de federale overheid heeft gezegd, wij vinden dat dit terug moet worden gegeven aan de natuur. Dat heeft toen voor heel veel gedoe gezorgd, dat snap ik. Want het waren mensen die daar geboren zijn en opgegroeid.
Ja.
Maar uiteindelijk is dat voor mij een les dat het dus ook mogelijk is om, mensen noemen dat altijd, ja, het is gecreëerde natuur. Ja, dat is de Utrechtse Heuvelrug ook. Maar het is mogelijk om in natuur terug te brengen. En dat, ja, ik vind dat een van de mooiste nationale parken die er is. En ik vond dat heel inspirerend, eerlijk gezegd. Jij zei net, ik kom zelf van een boerderij. Jij hebt zelf niet de ambitie gehad om boer te worden, begrijp ik dan.
Ja, ik was daar veel te onhandig voor. Mijn vader die kon alles maken wat zijn handen, wat zijn ogen zagen. En ik vond het al lastig om die goede beweging te maken om die koeien te melken.
Ja, ja.
Maar ik heb altijd met veel plezier hem ondersteund.
En wat heb jij dan uiteindelijk gedaan voordat je hier kwam te werken?
Ja, dus ik heb recht en bedrijfskunde gestudeerd. En ben ik van de boerderij af een man in een pak geworden.
Ja.
En heb ik altijd in bedrijven gewerkt. En mijn jeugdzonde, zeg ik wel eens, is dat ik voor Shell ben begonnen te werken.
Ja, maar dat vind ik wel. Ik snap dat je het een jeugdzonde noemt.
Ja.
Maar tegelijkertijd denk ik dat het in deze tijd, de opgaves zijn zo ontzettend groot, dat we elkaar ook nodig hebben. En dan is het denk ik juist wel een pre dat je als Wereld Natuurfonds weet hoe het is hoe bedrijven denken. En dat is soms wel echt anders. Dus ik snap dat het jeugdzonde is, maar dat kan je misschien ook wel juist heel effectief maken en daardoor uiteindelijk juist meer voor de natuur weten te bereiken.
Ja, absoluut. Dankjewel. En ik heb ook gezien dat overal zijn er mensen die het goede willen doen. En wat ik wel in het Wereld Natuurfonds herken, is dat we hebben een hele ambitieuze doelstelling, maar we steken ook de hand uit naar iedereen die een betekenisvolle stap wil zetten.
Ja.
En ik denk dat dat ook de enige manier is om echt ergens te komen, want we hebben iedereen nodig.
Ja. Eens. Nee, helemaal eens.
We hebben in Nederland natuurlijk, weet je al, denk ik meer in de afgelopen ruim 100 jaar eigenlijk heel veel veranderingen gezien in ons landschap.
Ja.
Ook grote achteruitgang in de zogenaamde biodiversiteit. Hè,
ja,
het aantal verschillende soorten.
Ja.
Gelukkig zijn er wel ook de afgelopen decennia een aantal initiatieven genomen om juist de natuur weer centraal te stellen. We hebben ook een aantal mooie, bijzondere dieren, zoals de bever of de otter of de zeearend, weer terug zien keren.
Ja.
Maar is het ook nog wel een gevecht om de ruimte, natuurlijk,
ja,
in dit landje. Kan je iets zeggen over hoe kijk jij, zeg maar, op de langere termijn, zeg eens richting 2050? Hoe ziet Nederland er dan uit en is daar nog wel plek voor natuur?
Zeker. Ik denk eerlijk gezegd, als er geen plek in voor natuur in Nederland is, dat het dan verandert in één groot parkeerterrein en dat niemand daarmee wil wonen. Dus sowieso dieren natuurlijk niet, maar mensen al helemaal niet. Dus het is ook in ons alle belang dat wij natuur in Nederland hebben, houden en waar mogelijk ook versterken. En het is inderdaad een gevecht om de ruimte, dus het is echt wel complex om al die vraagstukken op te lossen. We hebben natuurlijk landbouw, we hebben natuurlijk wonen. We hebben heel veel woningen die er ook bij moeten komen gezien de bevolkingsgroei. Maar tegelijkertijd ben ik wel een hoopvol mens, omdat je met slimme combinaties soms best wel voor elkaar kan krijgen dat er wel degelijk plek blijft voor natuur. Sterker nog, dat er zelfs meer plek voor natuur kan komen. Ik heb dat in mijn periode dat ik 2,5 jaar woordvoerder landbouw ben geweest. Ja, landbouw en natuur wordt altijd als een grote tegenstelling neergezet. En dat komt ook door het debat zoals het gevoerd wordt. Maar ik heb ontiegelijk veel werkbezoeken afgelegd met natuurorganisaties, met boeren. Die juist hebben laten zien dat het prima samen kan gaan. En ja, dan kan het niet zoals het nu gaat. Het zal minder intensief moeten zijn. Maar dat is wel degelijk mogelijk. Alleen dat vraagt wel iets van allebei de partijen.
Ja.
Maar ik ben daar echt van overtuigd dat we Nederland een stuk mooier kunnen maken. Ik heb zelf bijvoorbeeld toen ook een voorstel gedaan voor landschapsgrond. En dat houdt eigenlijk niet anders in dat als je kwetsbare natuurgebieden hebt, waar de druk vanuit bijvoorbeeld de landbouw of de industrie te groot is, dat je daar overgangsgebieden creëert. Ja. Je zegt dan niet iedereen moet vertrekken. Want ik geloof niet in de natuur dat je er een hek omheen zet en er gebeurt dan niks meer. Ik denk dat je altijd wel de vermenging moet houden met mensen, dat ze ook kunnen recreëren. Er zijn ook meerdere onderzoeken naar gedaan naar landschapsgrond, wat voor perspectief dat kan bieden. En dat is ook uitgekomen dat het en kan bijdragen aan de biodiversiteit, maar ook bijvoorbeeld aan het verdienvermogen voor boeren. Omdat boeren nu nog vaak erg afhankelijk zijn voor alleen voedselproductie. En ze moeten concurreren op een internationale markt. Ja, en niet elke boer kan dat meer meekomen. Dus kan zelfs een stukje landschapsbeheer in combinatie met een stuk recreatie, kan soms juist een heel goed verdienmodel zijn.
Ja. En om boeren dan ook juist te waarderen voor de rol die ze hebben als beheerder van het landschap.
Ja.
En daar ook meer een structurele vorm voor te vinden.
Precies, precies. En heel veel boeren willen dat wel. Alleen, ja, ze hebben gewoon niet zo'n hele goede ervaring met de overheid. Wat ook wel begrijpelijk is, want de overheid heeft ze 70 jaar lang gezegd, je moet meer produceren enzovoort enzovoort. Dat zijn heel veel boeren gaan doen. Hebben zich tot over de oren in de schulden gestoken. En horen nu ineens, ja, het kan niet meer en het moet minder. Terwijl dat ze wel tot een oor in de financiering zitten. En tegelijkertijd zien dat de opbrengsten tegenvallen. En de lasten, bijvoorbeeld de energiekosten enzovoort, hoger zijn. Dus die zitten toch wel een beetje in een catch-22. En dan heb je een overheid nodig die deze boeren helpt in die transitie. Alleen, dat is wel dezelfde overheid die ze natuurlijk eerst in deze positie heeft gebracht. Dus ik snap dat het wantrouwen richting de overheid enorm groot is. En tegelijkertijd denk ik dat zowel de boeren als de overheid als natuurorganisaties uiteindelijk met elkaar door één deur moeten. Anders dan, dan komen we er nooit uit. Maar ik ben er hoopvol dat dat gaat lukken.
Ja, heel goed. Nou ja, wij lopen hier inmiddels over best een leuk zandpaadje. We komen vanaf het kantoor van het Wereld Natuurfonds. We lopen eigenlijk hier zo het bos in. Dus de mensen die hier wonen in Zeist, die hebben eigenlijk een hele prettige leefomgeving. We komen hier langs een vijvertje, we horen de vogels om ons heen. En uiteraard hebben we hier ook de provinciale weg. Maar het is eigenlijk best een aangename wandeling om jou nu ook eens even te vragen van, goh, het ziet er voor het CDA eigenlijk best wel weer goed uit. Nadat jullie een aantal jaren een beetje beneden jullie niveau hebben moeten boksen, zeg maar even.
Kijk. Het is inderdaad, ik kan niet ontkennen dat het goed gaat met mijn gemoedstoestand als ik naar de peilingen kijk. Tegelijkertijd, het is wel heel volatiel, het is heel kwetsbaar. 2 jaar geleden werden we nog volledig afgeschreven en nu ineens zijn we weer een nieuwe belofte. Dat maakt je ook wel iets, die ervaring maakt je ook wel iets nederig. Dat je denkt van ja, eerst zien dan geloven. En dat zegt ook wel iets over de snelheid waarmee mensen, kiezers, partijen groot maken en daarna ook alweer verlaten. Dus het is mooi om te zien, maar we houden nog wel een paar slagen om de arm wat dat betreft.
Ja, maar goed, stel nou hè, dat het toch mee zit en jullie hebben zo rond de 150 zetels. En jij krijgt een mooie positie in de nieuwe opstelling. En je denkt nog eens even terug aan deze wandeling en rondom natuur. En wat zou je dan zeg maar de eerste 100 dagen in gang willen zetten?
Ik denk dat het eerst moet gebeuren is dat alle partijen die aanspraak maken op de fysieke ruimte, dat die met elkaar om tafel komen. Om te kijken hoe we elkaar kunnen versterken in plaats van dat we allemaal aan het vechten zijn om elke vierkante centimeter in het land. Ik denk namelijk dat natuur, niet alleen de natuurgebieden, niet alleen het landelijk gebied, maar ook in de stedelijke omgeving een hele grote bijdrage kan leveren. Alleen we zien dat het beleid in Nederland veel te gefragmenteerd is. En ik denk eigenlijk wat we zien met klimaatverandering en vooral in het stedelijk gebied, dat het telkens onleefbaarder wordt als je daar geen natuur hebt. En ik denk daarom dat het heel erg van belang is dat je met al die opgaves die we hebben, de woningbouw, het stikstofprobleem, de vergroening van onze industrie, dat natuur daar een integraal onderdeel van moet zijn. Dus niet een apart terreintje, maar echt een integraal onderdeel. En om dat voor elkaar te krijgen is het denk ik van belang dat je alle relevante partijen aan tafel hebt en ook constructieve partijen. Dus partijen die alleen maar komen om te rellen. Ik noem er één, Farmers Defence Force, die zou ik niet uitnodigen, want dat kost alleen maar tijd. Jelle, als jullie kijken naar de huidige politiek en de grote opgaves en de rol die het WNF daarin kan spelen, hoe manoeuvreren jullie daartussen? Want dat lijkt me soms voor jullie ook niet altijd makkelijk.
Nee, dat is ook helemaal niet makkelijk. Weet je, en die polarisatie die je in de samenleving ziet, die zie je bij wijze van spreken in ons eigen kantoor ook. Want aan de ene kant, weet je, worden wij meer dan de meeste mensen geconfronteerd met inzichten van wetenschappers, met beelden, waardoor je realiseert, we koersen eigenlijk als mensheid af op een kwetsbare periode. Ja. Op dit moment zijn 6 van de 9 planetaire grenzen overschreden. We zien klimaatverandering sterk toenemen. En wij hebben een gevoel van urgentie wat veel meer past bij de manier waarop we met elkaar met COVID zijn omgegaan dan met hoe het nu gaat. En ik zie ook veel collega's daaronder lijden of depressief worden. Ja. Ik zie wetenschappers die burn-out raken. Dus dat is de ene kant van het verhaal. Aan de andere kant zien wij ook natuurlijk ook van dichtbij zo ongelooflijk veel hoopvolle voorbeelden. Ja. Wereldwijd. En is er een groeiende beweging van overheden, bedrijven, burgers die echt de schouders zet onder innovatie, onder verbetering, andere financiële stromen. En zien we ook, het kan ook echt. Hè? En als Weert Natuurfonds proberen we ons ook daar zo, ook in het Nederlandse veld toe te verhouden. Dat we geloven wel dat er hele grote stappen nodig zijn. Maar we steken de hand uit naar iedereen die een betekenisvolle stap wil zetten. En we sluiten niemand uit.
Ja,
en in dat spanningsveld manoeuvreren we. Net als jullie dat als politici denk ik elke dag ook doen.
Ja, ik herken dat helemaal ook uit mijn tijd als woordvoerder landbouw en natuur. Is dat enerzijds, wat jij zegt, je ziet die stapels rapporten over de biodiversiteit die onder druk staat. Wat te veel stikstofuitstoot doet. En tegelijkertijd, je kan niet vandaag of morgen meteen een verandering inzetten, want je hebt ook weer met bestaande financieringen of ook met mensen te maken die negeren dat er iets aan de hand is. En je moet ook in de politiek uiteindelijk meerderheden zien te vinden en dan moet je weer compromissen sluiten.
Ja.
En daartussen laveren is heel ingewikkeld. Zeker in het tijdperk waar we natuurlijk heel veel, ook in de media, natuurlijk alles platgeslagen wordt tot één one-liner en alle nuance ten onder gaat.
Ja.
Dat is wel ingewikkeld en frustrerend tegelijkertijd. Maar als je dan tot een succes komt, is het weer des te bevredigend. Maar het is wel laveren elke keer.
Zo is het. En goed, als wij kijken naar de opgave voor natuurherstel in Nederland, dan zien wij een beeld voor ons van een toekomstig groen Nederland. Met levende, stromende rivieren, met groene steden. Met nog steeds een hele mooie, innovatieve landbouw, maar veel meer in balans misschien.
Ja.
Met wat het natuurlijk systeem op de langere termijn ook kan dragen.
Ja.
Met kusten die veilig zijn, maar waar wij ook als het kan met natuur werken. En we komen natuurlijk wel vaak in de positie dat we ook een beroep doen op wetgeving. En zeggen bijvoorbeeld het moet van Brussel.
Ja.
wat niemand eigenlijk leuk vindt. Ja. En we willen veel liever een perspectief schetsen met alle partijen die vooruit willen. Ja. Om gewoon te laten zien dat het kan, maar dat we er ook beter van worden.
Ja, ja, dat het inderdaad niet de juridische grens zou tegenaan lopen, maar dat je intrinsiek gemotiveerd bent om de aarde eigenlijk beter door te geven aan de volgende generatie. Dat zou je het liefst natuurlijk willen zien.
En dat ook dat het gewoon oplevert voor ondernemers. Ja. En dat je heel goed, misschien nog wel beter, in een natuurrijke omgeving een hele goede boterham kan verdienen. Ja. Dan zat ik het CDA-verkiezingsprogramma te lezen. En ik zag er eigenlijk best wel een hoopvolle opmerking over een geborgde natuur. Dacht ik dat jullie over spraken.
Ja.
Ook ja, natuurlijk in het kader van die Europese Natuurherstelwet, waar we hebben gezegd hebben van nou, we willen die landschappen weer in goede staat brengen. 30% in 2030, 60% in 2040 en 90% in 2050. Maar hoe kan je iets zeggen over hoe sta je daarin als persoon of ook vanuit het CDA? Mm-hmm. En hoe kijk je naar die opgave voor natuurherstel?
Nou ja. Wij zijn er echt van overtuigd dat het moet gebeuren. Daar hebben wij ook als CDA wel een transitie in doorgemaakt, zal ik eerlijk bekennen. En eigenlijk hebben we die trendbreuk in 2021 gemaakt met een nieuwe visie toen op met name landbouw, waar natuurlijk natuur ook een groot onderdeel van is.
Ja.
Dat heeft toen op heel veel weerstand gestuit. Maar inmiddels zien we wel dat eigenlijk binnen het CDA geen enkele discussie meer over het belang van natuur is. Dat was het 3-4 jaar geleden echt nog wel. En dat is gelukkig nu veranderd en iedereen is wel van overtuigd. En ja, helaas ook door klimaatverandering. En mensen zien nu met de bosbranden of de branden op de hei of de gigantische droogte of juist weer het teveel aan water, dat ons klimaat instabieler is geworden als gevolg van klimaatverandering.
Ja.
En wat ook wel meehelpt, en dat is wat cynisch, is dat er natuurlijk de afgelopen 1,5 jaar een kabinet heeft gezeten die op landbouw en natuur allerlei valse beloftes heeft gedaan. En ja, inmiddels hebben aangetoond dat ze dat niet hebben kunnen waarmaken.
De simpele oplossingen toch niet zo simpel blijken te zijn?
Nee. En dat is heel, ik moet zeggen, dat heeft mij de afgelopen 2 jaar buitengewoon gefrustreerd. Zeker met mijn ervaring als woordvoerder landbouw en natuur. Maar ja, misschien was dat wel nodig om bij een deel van de samenleving het helder te maken dat simpele antwoorden op complexe vraagstukken over het algemeen niet lonen.
Ja.
Maar ja, we hebben wel daardoor 2 jaar tijd verspeeld. Maar goed, tegelijkertijd, ik ben hoopvol. Als ik naar de peilingen kijk, in hoeverre je daar nog iets van over kan zeggen, zie ik wel dat er een breed draagvlak in de toekomstige politiek is om gewoon hier de juiste dingen op te gaan doen.
Ja. Nou ben ik geboren op een boerderij in Friesland. Je hebt volgens mij zelf ook een achtergrond.
Klopt, ja. Ja, mijn halve familie woont of woonde op een boerderij.
Ja.
En ik moet heel eerlijk zeggen, dat was niet altijd leuk als woordvoerder landbouw, zeg ik er meteen aan. Want je wordt op elke verjaardag of bij elke bijeenkomst word je ter verantwoording geroepen.
Ja.
Maar ja, eerlijk gezegd, ik zie daar dus ook een ontwikkeling. Waar misschien veel boeren een paar jaar geleden echt nog een beetje sceptisch waren tegenover natuur. Het zijn vooral de boeren die de effecten van klimaatverandering nu ondervinden. En het zijn ook vaak de boeren die zien dat het huidige verdienmodel puur alleen voedselproductie voor de wereld, om het zo maar even te zeggen, dat niet altijd voor iedereen nog lonend is. En dat uiteindelijk toch gaat schuiven naar veel meer natuur, veel meer natuurbeleving, recreatie. En dat uiteindelijk ook een boterham kan opleveren. Maar tegelijkertijd vraagt dat dus wel een overheid die zorgt voor stabiel beleid, langjarig perspectief, zodat je je daar ook als bedrijf op kan instellen. En daar schort het echt nog wel aan. Dat is denk ik ook wel een van de grootste opdrachten. Niet alleen richting boeren, maar ook richting organisaties zoals die van jullie. Dat je gewoon een overheid hebt die stabiel is, die duidelijke kaders aangeeft. Ja, dan kan je denk ik echt wel versnellen. Ook het bedrijfsleven overigens wil heel graag verduurzamen.
Ja.
Maar loopt nu nog vaak stuk op ofwel gebrek aan financiering of regeltjes die onlogisch en averechts werken. Dus daar ligt denk ik de grootste uitdaging nu.
Ja, we worden nu regelmatig benaderd ook door initiatieven ook vanuit de financiële wereld die met fondsen komen. En die zeggen, kunnen we niet op gebiedsniveau financierbare componenten maken, een stukje vastgoed. Een stukje regeneratieve landbouw, ook een stukje filantropisch geld voor natuur en dan slimme financiële combinaties maken.
Ja.
Dus ik merk wel dat er in de samenleving wel veel energie is. En als je dan een goede voorspelbare koers hebt, voor het ondernemerschap, dan kan dat denk ik ook werken.
Ja, klopt. En als je naar het internationale perspectief kijkt, hè, want we hebben natuurlijk ook ontwikkelingssamenwerking, waar natuurlijk ook natuurontwikkeling, klimaatadaptatie een grote rol speelt. Waar zie jij dan de grootste uitdaging en waar kan Nederland dan nog een rol in spelen?
Ja, kijk, als Wereld Natuurfonds zien wij natuurlijk in de voor ons belangrijkste gebieden, zeg maar toch even in en rondom de tropische bossen.
Ja.
In Latijns-Amerika, Afrika en Azië, die zitten ook enorm in onze focus. Die staan onder druk. Klimaatverandering is daar nog veel dichterbij en is veel meer voelbaar dan hier.
Ja.
Tom Middendorp, die nu de titel klimaatgeneraal een beetje als geuzennaam heeft aangenomen, die legt ook heel goed uit dat in bijna al die grote militaire conflicten, waar ook Nederlandse militairen bij betrokken zijn geweest, er altijd in die grondoorzaken ook elementen waren.
Zeker.
Van niet meer je boterham kunnen verdienen op het land, overstromingen, te grote hitte.
Ja.
Wij geloven zelf niet dat grootschalig natuurherstel in die landen zomaar gefinancierd gaat worden door overheden. Want net als in Nederland hebben die mensen daar soms ook hele andere prioriteiten.
Ja.
Dus wij moeten manieren vinden om te laten zien dat natuur de belangrijkste, een hele belangrijke oplossing is voor de meest urgente problemen van mensen.
Ja.
En dat noemen wij natuurlijke oplossingen of nature-based solutions. En dat is eigenlijk het hart van onze strategie.
Ja, ja, dat is eigenlijk precies iets wat ik bedoelde met een simpel antwoord op een complex vraagstuk. Ik heb dat heel vaak ook meegemaakt toen dat ik zei, we moeten minder intensieve landbouw hebben om ook plaats te hebben voor ruimte hier in voor natuur hier in Nederland. En tegelijkertijd had je een nieuwsartikel die zeiden, ja, er is honger in Afrika. En dan kreeg ik heel vaak allemaal boze mails van mensen. Oh ja, jullie willen alle boeren uitkopen en dan, terwijl dat er honger is in Afrika. Terwijl dat juist zo averechts is, namelijk waarom is er honger in Afrika? Onder andere ook omdat boeren in Afrika hebben moeten concurreren met de overschotten die wij als westerse wereld daar hebben gedumpt. Dus het idee van ja, als er honger is in Afrika, moeten wij vooral goedkope voedsel daarheen brengen. Ja, dat is vaak niet de oplossing. In ieder geval niet een duurzame oplossing.
Nee.
Maar dat geeft al aan, dit kost waarschijnlijk al een minuut om dit uit te leggen. Dat is altijd moeilijker als gewoon iemand zegt, ja, er is honger in Afrika en die boswijk die wil die boeren in Nederland ook nog eens een keer uitkopen. Ja, dat is zo frustrerend dat zulke uitspraken gewoon beter verkopen dan de daadwerkelijke werkelijkheid.
Ja, en toch is het zo dat als je wilt zorgen dat mensen vis kunnen eten, dat je ze beter een hengel kan geven dan elke dag een vis kan bezorgen.
Exact.
Ja, ja, en wat wij ook zien met die overheden in landen zoals Congo of Zambia, maar ook Indonesië, maar ook Brazilië, Colombia. Dat die tropische bossen zijn eigenlijk de longen van de aarde.
Ja.
Maar als zij, ook voor ons, maar als we niet een manier vinden om hun daarvoor te belonen,
ja.
Dat die bossen blijven staan, dan is er toch altijd ruimte weer voor partijen om bossen te kappen of daar weer nieuwe landbouwgebieden te maken. Terwijl dat niet nodig is, want er liggen nog enorme gedegradeerde landbouwgebieden die weer opnieuw in gebruik genomen zouden kunnen worden.
Ja. Ja.
We hebben ook wel soms duidelijke regels nodig.
Ja.
In Europa is er natuurlijk een ontbossingswet ontwikkeld. Hè, die zegt dat voor 7 belangrijke producten, waaronder koffie en cacao, maar ook rundvlees, palmolie, rubber.
Ja.
Dat je die producten alleen in de Europese Unie mag brengen op het moment dat je aan kan tonen dat er niet sinds 2021, dat ze niet verbouwd zijn op gronden die sinds 2021 ontbost zijn, de zogenaamde ontbossingswet.
Ja.
Ik weet van heel veel partijen in die landen en ook bedrijven die zich daarop ingericht hebben, dat ze denken, hey, dit is een belangrijk, dit is goed, dit is een belangrijke wetgeving.
Ja.
Alleen het staat onder druk in Brussel. Veel van de Green Deal elementen staan onder druk.
Ja.
Nu is er weer sprake van dat het wordt uitgesteld. Maar misschien ook dat het als onderdeel van het hele pakket wordt afgezwakt. In de omnibus exercitie.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat het voor het CDA best wel ook wel niet zo eenvoudig is. Want aan de ene kant willen we het ook simpeler maken. Aan de andere kant zijn het ook wel wetten die onze toekomst veilig kunnen stellen.
Ja.
Hoe kijk jij daarnaar?
Nee, wij hebben inderdaad een behoorlijke lobby gehad in het verleden om inderdaad het flink af te zwakken, omdat het voor met name bedrijven een behoorlijke bureaucratie zou geven.
Ja.
Ik weet dat er in Brussel wel een aantal concessies zijn gedaan, onder andere de ook de omvang van de bedrijven die eronder vallen enzovoort.
Klopt. Het gaat nu echt over de grote bedrijven.
Ja, ja, en wat ons betreft zijn dat ook de concessies. Is dat wat ons betreft ook meer dan voldoende en moet het voor de rest ook gewoon echt blijven staan?
Ja.
En eerlijk gezegd verwacht ik ook niet dat er in Nederland meer behoefte gaat zijn om dat nog verder uit te kleden. Dat is niet mijn inschatting op dit moment. In ieder geval niet bij de brede middenpartijen, als ik er zo even naar kijk.
Ja.
Dus wat ons betreft blijft het zo als het nu is.
Ja, dus dan zouden we die ontbossingwet gewoon uit kunnen proberen. Het is
precies.
Ook een belangrijke bouwsteen die ook... We hebben straks weer de bijeenkomst van de zogenaamde Conference of Parties, de COP.
Ja.
Die vindt deze keer plaats in Brazilië, in Belém.
Ja.
Nadat hij twee keer in olieproducerende landen was, is hij nu in een bosland.
Ja, ik vond dat zelf een beetje moeilijk om naar te kijken, zeg ik eerlijk bij.
Op welke manier?
Nou ja, dat je inderdaad, en ik geloof Qatar en Azerbeidzjan is het geweest.
Ja, klopt.
Ja, ik weet niet wat ik daarvan vind. Ik vind dat het helpt niet mensen in de samenleving meekrijgen over dat de problemen van klimaatverandering enorm groot zijn. Dat we daarmee aan de bak moeten. Dat het dan wordt georganiseerd in zulke landen. Dat vind ik vind dat zelf ook altijd moeilijk uit te leggen. Zeg
ja, het is toch een beetje alsof je in het hol van de leeuw gaat bepleiten dat de tanden van de leeuw een beetje minder scherp moeten
precies,
worden.
Ja, ja. Exact.
Ja.
Ik snap dat je pragmatisch moet zijn enzovoort. Hoor. Dat begrijp ik allemaal. Maar ik vond dat zelf ook wel moeilijk, eerlijk gezegd.
Ja. Nou ja, nu is het natuurlijk wel zo dat het nu in Brazilië is, bij de monding van de Amazone, waar Lula dat ook symbolisch, de president van Brazilië, waar hij dat ook symbolisch plaats wil laten vinden.
Ja.
En dit is de grote onderhandeling. Ik moet eerlijk zeggen, die onderhandeling gaat inmiddels niet zozeer meer over nieuwe wetten.
Ja.
Want daar hebben we al heel veel van.
Ja, meer de uitvoering van.
Het is eigenlijk echt de implementatiekop.
Ja.
He, waarin we de landen aan elkaar gaan uitspreken, gaan we doen wat we beloofd hebben.
Ja.
Hoe kijk jij naar dat stelsel van wereldwijde klimaatafspraken en de rol die Nederland daarin speelt of kan spelen?
Ja, nou, ik denk inderdaad dat dat ook iets vraagt van de Nederlandse politiek. Dat we inderdaad niet nu een wedstrijdje verpiezen moeten gaan doen, sorry voor het gebruik. Maar dat we inderdaad vooral nu moeten gaan focussen. Oké, hoe gaan we de wetten en de regels die we met elkaar hebben afgesproken, hoe gaan we die uitvoeren? En als ik dan bijvoorbeeld kijk naar, ik ben een paar weken geleden in de Rotterdamse haven geweest. Het zitten grote bedrijven die veel werkgelegenheid opleveren. Wat wij nodig hebben voor natuurlijk ons hele land te laten draaien. Maar tegelijkertijd ook hele grote vervuilers zijn. En die bedrijven zeggen allemaal, alsjeblieft help ons met verduurzamen. En die willen ook verduurzamen. Alleen waar het nu vaak op spaak loopt is bijvoorbeeld het gebrek aan ruimte op het net. Dat moet dan heel snel worden verzwaard, zodat ze kunnen elektrificeren. Alleen zijn het vaak de wetjes en de regeltjes die ooit met hele goede bedoeling zijn bedacht, die er nu voor zorgen dat die transitie niet of nauwelijks wordt gemaakt.
Klopt.
Dus ik denk eerlijk gezegd dat wij als politiek nu vooral al onze energie moeten steken in het versimpelen van de wet en regelgeving. In plaats van, daar staan ze alweer. De paddenstoelen.
Ja.
Dat we vooral daar nu de aandacht aan moeten geven. Omdat heel veel bedrijven, maar ook particulieren willen verduurzamen, maar kunnen het op dit moment niet. Omdat het gewoon het spaak loopt of op wet en regelgeving of een gebrek aan praktisch geschoolde mensen die het ook daadwerkelijk moeten uitvoeren.
Ja.
Dus dat is denk ik de grootste uitdaging nu. En dat is overigens niet alleen in Nederland. Dat zie je eigenlijk in hele West-Europa, Duitsland, Frankrijk, België. Die worstelen eigenlijk allemaal met dezelfde problemen. Dus daar moet nu vooral alle focus op liggen wat ons betreft.
Ja. Nou ja, wij wandelen hier nog prachtig tussen de beuken. Het zonnetje, dat schijnt nog. We krijgen het kantoor van het Wereld Natuurfonds alweer in beeld.
Ja, het is prachtig. Echt een prachtige plek. Ja. Als ik het vergelijk met de Tweede Kamer, een en al beton.
Ja.
Dan ben ik toch een beetje jaloers. Dus misschien na 29 oktober, als ik niet word gekozen, onverhoopt, dan kom ik misschien bij jullie solliciteren.
Ja, maar je staat op plek 3, hè? Dus,
het zou gek moeten lopen.
Het zou gek moeten lopen. Nee, nou, hier luisteren natuurlijk veel natuurliefhebbers naar deze podcast. Wat zou je hun nog mee willen geven van Stem CDA, want?
Omdat wij uiteindelijk een partij zijn die vooral kijken naar de volgende generatie. Zo kijk ik er zelf ook naar. Dus ik heb 3 dochters. En eigenlijk in al mijn besluiten en stemmen die wij maken, dan weegt dat heel erg belangrijk mee. Tegelijkertijd is het CDA geen profeet die altijd zegt hoe het moet enzovoort. Zijn wij toch veel pragmatischer. Dus als je kijkt naar klimaatambities, er zullen ongetwijfeld partijen zijn die harder zullen schreeuwen. Hogere percentages zullen noemen, deadlines die dichterbij liggen. Die gaat u ongetwijfeld vinden. Maar wij kijken uiteindelijk veel meer naar van, joh, hoe kunnen we het ook daadwerkelijk realiseren. Ik heb het gezien met toen ik woordvoerder stikstof was. Je kan heel hard roepen waar het heen moet. Als je de samenleving niet meekrijgt, dan realiseer je maar bar weinig. En met de samenleving meekrijgen wil ik niet zeggen, ja, je moet de grote schreeuwers gelijk geven. Ik noemde het eerder al, de radicale boerengroepen, daar heb ik echt helemaal niks mee. Die negeer ik wat mij betreft. Maar er zijn best wel redelijke geluiden in de agrarische sector. Dat ik denk van, nou ja, dat is wel belangrijk dat je die ook meeneemt. Maar het mag wat ons betreft wel een stuk ambitieuzer en serieuzer. En vooral de focus dan op de uitvoerbaarheid van de wettenregels die er nu al liggen. Ik denk dat daar nu de focus op moet liggen.
Ik vond het een genot om met jou dit mooie rondje te lopen, Dirk.
Wederzijds, dankjewel.
Heel veel dank daarvoor.
Dankjewel. En hou ons ook scherp, ook na 29 oktober. Hè?
Dat gaan we zeker doen.
Dankjewel.
Dit was Politici in het Wild, een podcast van het Wereld Natuur Fonds. We hopen dat je, net als wij, even adem hebt kunnen halen tussen het campagnegeweld door. Dat je politici op een andere manier hebt leren kennen, buiten de hectiek van het Binnenhof, in de natuur, waar het stil genoeg is om echt te luisteren. Op 29 oktober mogen we stemmen. Hopelijk denk je daarbij ook aan de toekomst van onze natuur. Aan wilde bijen, schone rivieren, gezonde bossen en leefbare landschappen. Aan de keuzes die nu gemaakt worden en de wereld die we daarmee achterlaten. Dank voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast en deel hem vooral met anderen die natuur en politiek belangrijk vinden. Meer weten over wat WWF doet en wat er op het spel staat? Kijk op wwf.nl.